Dergelijke pupieter is dat je de mensen helemaal ziet. Hè? Je kunt mijn schoenen zien, mijn broek zien, alles kunt u zien. Daar gaat het niet om vanmorgen. Maar ik vind het wel goed. Het is net of je iets dichter bij de mensen staat. Ik wil vanmorgen met u spreken over een onderwerp waar ik al een tijdje over nagedacht heb. De stilte van God. De stilte van God. Vandaar ook dat lied wat we daar juist gezongen hebben. Ik weet niet of het mogelijk is hier iets meer licht te geven. Kan ik mijn... Ja, dank u. De stilte van God. En we hebben al verschillende gedeeltes gelezen, dus ik houd het maar kort bij het lezen van de Bijbelteksten. Ik lees u eigenlijk alleen maar twee versen. Misschien kunnen ze hier op het scherm komen. Psalm 83 vers 2 en Psalm 22 vers 2. Psalm 83 vers 2. Ik lees u in de NBG-vertaling. O God, houd u niet stil. Zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. O God, houd u niet stil, wees niet, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. En dan Psalm 22, heel bekend vers. De tekst daarvan heeft Jezus uitgesproken, uitgeschreeuwd op het kruis. Dat is een citaat van Psalm 22, vers 2. Psalm 22, vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik zal straks nog enkele teksten citeren, korte teksten. Waar wil ik het met u over hebben deze morgen? Niet over de stilte die wij proberen te vinden bij God, of misschien zonder God, maar de stilte van Gods zijde. Waarom zwijgt God dikwijls in bepaalde omstandigheden? Waarom laat hij niets horen? Waarom komt hij niet naar beneden? Weet u, ik ben erg soms wel eens een beetje boos op God. Want ik denk bij mijzelf van waarom grijpt hij niet in Syrië? Waarom laat hij het nu toe dat er nu weer oorlog is in Oekraïne? Waarom? Ja, en als je daar lang over nadenkt, eigenlijk kom je daar moeilijk uit. Het is een hele moeilijke, precaire situatie. Dus het zal niet gaan over de stilte die wij zoeken bij God, maar over de stilte van God zelf. God die er niet is, God die er niet meer is, God die wij tot zwijgen hebben gebracht in ons leven, door ons levenspatroon, door onze manier van doen, door ons spreken, afwezigheid van God in vele kerken, vooral in Nederland, staan helemaal leeg en ze... En waar zijn al die geloofsgenoten dan gebleven? Er is leegheid in de kunst. De kunst bevindt zich ook op een hellend vlak. Op het gebied van politiek, laten we daar maar niet over hebben. God is dikwijls afwezig. En niet alleen in onze kerken, maar in ons eigen leven. Waarom houdt God zich zo stil? Ik denk niet dat wij de enigen zijn die met die vraag worstelen. Als u daar nog nooit mee geworsteld hebt, dan moet ik toch wel een keer een gesprek met u hebben, want ik begrijp heel veel dingen niet. We zijn vrijdag bij Gustaaf geweest en het was eigenlijk een goed moment met hem en met Nelly, met de familie. Het is wel het einde, we dachten dat hij dezelfde dag nog zou overlijden, maar de Heer heeft hem nog niet thuis gehad. We hebben tenminste, niemand is verwittigd geweest, hoop ik, denk ik, dat hij er niet meer is. Maar wat staalde er een rust uit van deze man? Hè? Het was gewoon heerlijk om samen met hem te zijn, terwijl hij niets meer kon zeggen. We gaan eerst over de afwezigheid van God spreken. God afwezig, is het goed te zien? Dus misschien daardoor dat het... Het is wel te zien, ja. Ja, ik zie het hier vanachter. Maar, oh ja, ik moet het daar zien natuurlijk. God is afwezig. Eigenlijk heb ik maar twee grote onderwerpen. Grote onderwerpen, nou ja. In eerste plaats de afwezigheid van God. En dan in tweede plaats de aanwezigheid van God. Laten we daarmee beginnen. Gods afwezigheid in deze wereld, in de levens van zoveel mensen rondom ons heen. Waar wordt er nog gesproken over God? Over eigenlijk het essentiële waar het in dit hele leven, in dit hele universum om gaat. God is er niet meer voor heel veel mensen. Ze gaan niet meer naar de kerk, ze vinden dat allemaal een beetje onzin en ze... Bidden en Bijbel lezen, dat is toch uit de tijd. We hebben nu onze smartphones, onze iPods en iPads en weet ik wat allemaal. Dat zijn onze communicatiemiddelen. Ik ga er trouwens iets over vertellen, maar laat ik het maar onmiddellijk zeggen, anders vergeet ik het nog. We waren laatst op een verjaardagsfeestje en van onze jongste kleinzoon, Idris, mooie naam, Idris, hij is 11 jaar geworden. En daar zaten we zo in de kring en ze zijn met 4 kinderen daar in dat gezin. En er waren, ja, de verschillende die hebben dan een vriendje al. En dan zaten ze daar in een hele kring. En op een gegeven moment, toen keek die hele groep daar zo aan. En ze zaten allemaal met hun smartphone voor zich. En ik weet niet, ja, ik ben misschien heel onvoorzichtig geweest, maar ik heb op een gegeven moment gezegd, maar luisteren nou jullie daar met al die smartphones, ik heb er helemaal niks op tegen. Maar we zijn wel van ver gekomen om met jullie te praten. Over communicatie gesproken en ze keken je zo aan en ja, ik weet niet of de conversatie toen eigenlijk zo goed gegaan is, maar in ieder geval... Er is dikwijls geen communicatie meer door het feit dat we allemaal zo geconcentreerd zijn op onze eigen smartphone en eigen dit en dat. Communicatie trouwens, ik weet niet of jullie gelezen hebben, maar die jonge mensen keren zich hoe langer hoe meer af van Facebook en van Twitter. En waarom? Omdat ze weer authentieke communicatie wensen. Ze willen weer spreken met hun kameraadjes, met hun ouders, met hun vrienden. Goed, dan hoef ik het niet meer te vertellen straks. Als ik weer begin, dan weten jullie dat er iets niet in orde is. Ergens, hè. God is er niet meer. Nou, jullie kennen anderen ondertussen waarschijnlijk allemaal mijn vrienden onder de filosofen en weet ik wel allemaal. Een van de mannen waar ik heel veel bewondering voor heb gehad altijd. En die eigenlijk helemaal God de rug heeft toegekeerd. Bertrand Russell. En ik vond een tekst over hem. En ik werd daar zo triestig en zo bedroefd van. Dat is een man en die heeft God de rug toegekeerd. En hij schrijft: wij staan aan de kust. Moet goed opletten, want het gaat diep hoor. Niet oceaan, het gaat over een oceaan. We staan aan de kust van een oceaan en schreeuwen naar de nacht en naar de leegte. Soms antwoordt een stem uit de duisternis, maar het is de stem van iemand die verdrinkt. En in de ochtend keert de stilte terug. De wereld is een verschrikkelijke plaats, zegt hij. En het ongeluk van de meeste mensen is groot. Wij hebben geen vader. Wij hebben geen moeder. Wij zijn wezen. Staat u zo in deze wereld? Voelt u zich wees? Voelt u dat er geen vader meer is? Dan mogen we zeggen dat er wel een vader is. En Bertrand Russell, die een boek geschreven heeft waarom ik geen christen ben. Waarom ik geen christen ben. Hij komt er niet uit. Hopeloos. Maar ik ga nog iets verder. Ik heb nog een andere vriend, ja. Nou, ja. Weet je, ik ben bevriend, niet alleen met bekende personen die mijn gedachten delen in verband met God, de Bijbel enzovoort, maar ook juist mensen die daar tegenover staan. En dan vergelijk ik die posities zo, dan denk ik dan heb ik toch eigenlijk wel het beste verhaal. Iemand zei eens, een bekend schrijver, er zijn heel veel verhalen in deze wereld die ons voorgesteld worden door allerlei mensen en gedachten, gangen en filosofie enzovoort. De Bijbel heeft ook een verhaal. Wat doen wij? Wij kiezen dikwijls niet het beste verhaal. Wat is het beste verhaal, het beste in deze wereld? Dat er een God is. The God who is there, Francis Schaeffer. De God die spreekt. Nou, we beginnen eerst nog met zwijgen. Ik ga eventjes Het is leuk dat ik dat hoor, want dan weet ik dat jullie er nog zijn. Er is een gedicht geschreven door een van de grootste godlogenaars. En die is in volledige waanzin gestorven. Friedrich Nietzsche. Het is Hitler die zich geïnspireerd heeft op de filosofie van Nietzsche en muziek van Wagner, tussen twee haakjes. Aan een onbekende God. Hij komt niet van God los. Voor ik verder trek, zegt hij, en mijn blikken naar de toekomst richt, heb ik nog eenmaal eenzaam geworden, mijn handen, tot u. De God die niet meer wil kennen. Ik vlucht tot u, aan wie ik in het diepst van mijn hart plechtig altaren heb toegewijd. En ik vraag u dat vandaar uw stem steeds weer blijft roepen. Een godlogenaar. Daarop diep ingebrand staan de woorden aan de onbekende God. Een citaat uit het boek Handelingen. De onbekende God. Hè? Altaar in Athene. Van hem ben ik, of althans, ik ben het te midden van die misdadigersbende tot heden toegebleven. Van hem ben ik en ik voel de strikken die mij in de strijd naar beneden trekken. En als ik zou vluchten, mij toch dwingen tot zijn dienst. En dan komt het, die hartekreet van een godlogenaar. Ik wil u kennen, onbekende. Die zo diep ingrijpt in mijn ziel. Die mijn leven als een storm doorwaait. O ongrijpbare. Mij verwant. Ik wil u kennen. U zelfs dienen. Ongelooflijk. Zonder God leven is de grootste waanzinnigheid die bestaat. En we weten waar dat toe leidt. God is afwezig. God zwijgt. Hij is er voor velen niet meer. Anderen hebben hem het zwijgen opgelegd. Want diezelfde Nietzsche heeft gezegd, God is er nu niet meer. Wij hebben hem gedood. Wij hebben hem gedood. En je hoort in de verte nog de doodgravers rondgaan. En die begraven God. We zijn van hem af. God zwijgt. Wij kunnen zijn stem niet meer horen dikwijls. Die wordt overroeld door de tv, door vele andere middelen van communicatie. Maar God vraagt de psalmist in Psalm 82. God, houd u alstublieft niet stil. Spreek ook vandaag. En ik moest hierbij denken, ik ga dat niet verder lezen, misschien een tekstje uit Job 38. Ik kent allemaal dat boek Job. Een schreeuw van God, van een man naar zijn God. ...37 hoofdstukken van het boek zijn gewijd aan de gesprekken tussen de mensen. Tussen de vrienden van Job en tussen Job en zijn vrienden. En allerlei onzin soms in verband met God en alles wat hij in ons leven kan betekenen. 37 hoofdstukken heeft God geduld gehad om te luisteren naar Job zijn verhaal. Die zich probeert te verdedigen, die zich probeert uit te draaien. Zegt waarom God, waarom doet u mij dat aan? En dan geeft die vrienden die eerst bij hem zaten daar en toen was het goed. Maar op het moment dat ze beginnen te spreken. Het is in de wereld ook dikwijls zo. Hè? Zolang de mensen stil zijn, is het goed. Als je stil bij elkaar bent. Maar vanaf het moment dikwijls dat we beginnen te spreken, dan is het fout. En dan lees je in hoofdstuk 38 een God die als het ware opstaat en die zegt, en nu is het genoeg. Ik heb genoeg onzin gehoord over mij en over alles wat er gebeurt in deze wereld en wat de oorzaak daarvan is. En toen antwoordde God de Heer uit een storm en zeide, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? En dan gaat hij een hele serie vragen stellen aan Job. Waar was je toen ik de aarde grondvestte? Wie heeft de afmetingen van de aarde gebakend? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Wie heeft de zee met de deuren afgesloten? Het is vol vragen. Heb gij ooit in uw leven de morgen ontboden? Zijt gij doorgedrongen tot de bronnen der zee? Zijn de poorten des doods voor u onthuld? Ik heb ze allemaal onderlijnd hier. En dat gaat hoofdstuk naar hoofdstuk door. God stelt allemaal vragen aan Job. En Job staat daar en hij besluit te zeggen van, Heer, het spijt me eigenlijk dat ik zoveel onzinnige dingen over u gezegd heb. Ook over het probleem van het lijden. En toen antwoordde Job de Heere, zie, ik ben te gering, hoe zal ik u bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer. Ja, tweemaal. Maar ik ga er niet mee voort. En dan gaat God opnieuw tot Job spreken. En dan krijg je van die prachtige zinsnede. Je moet dat eens een keer doorlezen. Dat onderlijnen, dat is werkelijk buitengewoon. Buitengewoon. Het licht is hier uitgegaan. Maar goed, dat is niet erg. God zwijgt. Gods stilte. Kent u dat in uw leven? Gods stilte. Het is net alsof hij er niet meer is. Die stilte die bestond ook tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Oude Testament, de profeten hebben gesproken. Op een gegeven moment is stil. En dan gaan er 300 jaar voorbij dat er niet meer gesproken wordt van vergeven God. En dan op een gegeven moment komt Jezus Christus. Het woord van God. Le Logos. Le Logos, het woord van God. In onze wereld hebben we ook heel veel stemmen onder ons heen, stemmen van het kwaad, stemmen van verschrikkelijke, afschuwelijke dingen die er rondom ons heen gebeuren. De wetenschap die probeert God ook uit het zadel te lichten. Weet u, ik was eigenlijk erg blij toen ik las over dat, we hebben het er al eens over gehad, dat Higgsdeeltje, hè? Dat hele kleine Higgsdeeltje wat door die Brusselse professor samen met iemand anders ontdekt is. Weet u, u weet hoe hij dat genoemd heeft. Hoe heeft dit genoemd? Ja, het godsdeeltje. Het godsdeeltje. En waarschijnlijk is dat Higgsdeeltje de oorzaak tussen de overgang van energie naar materie. Essentieel proces in de schepping. God zeide en het was er. Energie, materie. Zo is het in Genesis 1. God sprak en het was er. Maar we gaan hier geen wiskundeles geven, of weet ik van, of biologie. Daar ben ik helemaal niet toe in staat. Maar ik ben zo verbaasd hoe meer ik mijn Bijbel lees, hoe ondergrondelijk Gods gedachten zijn. Hoeveel er dikwijls meer steekt achter de Bijbeltekst die we lezen. Ja, de stem van onze drukke programma's. Drukke programma's. Je moet zoveel. U ook? Moet je niet zoveel? Als ik achter mij zie die week. Ongelooflijk waar we mee bezig geweest zijn. Geen minuut bijna van onszelf gehad. Wij moeten zoveel. En Maarten Luther heeft het zelfs al gezegd. Zegen ons Heer, maar vervloek ons desnoods ook maar. Maar zwijg niet. Zwijg niet. En dan gaan we een momentje spreken over Gods aanwezigheid. Want als ik u nu naar huis zou laten gaan, dan zou ik zeggen, ja, maar dan hebben we niet veel in de handen. Hè? Gods aanwezigheid. Ja, ik dacht bij mezelf, ja, maar waarom is hier dan niet meer de God van Abraham? Abraham die communiceerde met God waarschijnlijk direct. Hoe? Hè? Ja. En Elia? Ja, soms ontzettend jaloers. Hoe? Ik zou ook wel eens een keer zo met God willen spreken. Zou ook wel eens een keer zijn stem willen horen. Maar ja, dat gebeurt nog wel eens. Dat God op een hele persoonlijke wijze spreekt. Dat wil ik zeker niet ontkennen. Maar God heeft ook andere middelen. En ik dacht bij me, hoe spreekt God nou eigenlijk? En hoe komt het dat wij hem dikwijls niet meer horen? Want het probleem ligt niet altijd bij God, maar het ligt bij ons. In eerste plaats spreekt hij door zijn schepping, en dat zijn eigenlijk de drie punten die ik nog eventjes wil met u belichten. Hij spreekt door zijn schepping, ja, ik moet daar kijken, maar dat kan ik niet goed zien, ik moet dichterbij gaan staan. Door de profeten en door Jezus Christus. Ja, ik zou eigenlijk een Varilux moeten hebben. Maar dat mag ik niet, want ik heb een herseninfarct gehad 3 jaar geleden. En dan mag ik geen Varilux meer dragen. Of mag ik niet, hè? Het schijnt heel vervelend te zijn, vooral in het begin. Dan loop je overal tegenaan en dan, dat is heel, heel ambetant. Ik heb hier nou voor Jezus. Dan kan ik mijn tekst zien, maar dat, ja, een beetje. God is aanwezig. God heeft gesproken. Weet u hoe de Bijbel begint? Ik ga die versen allemaal niet lezen. Telkens weer dat refrein. En God zei, of zei de oude vertaling. God sprak en het was er. Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel. Hoe gaat het verder? Ja, ik kan het niet horen. Het werk van zijn handen, ja. En het is geen spraak, zegt de Bijbel. Maar, en het zijn ook geen woorden, maar het is wel een taal. Een vorm van communicatie. Ik weet niet hoe jullie dat artikeltje kennen. Ik had een klein artikeltje geschreven over de muziek in het heelal. Oh, daar was ik helemaal van ondersteboven. Dat heelal is helemaal niet stil. Er is muziek in het heelal, harmonische muziek. En dat hebben de wetenschappers nu kunnen capteren met hun wetenschappelijke instrumenten. We zitten niet op dezelfde golflengte, net als wij een fluitje van een hond niet kunnen horen. Maar een hond kan wel dat geluid horen. Het heelal schijnt helemaal vol te zijn van allerlei harmonische muziek. Oh, ik wou dat ik die instrument had om dat te beluisteren. Het heelal is 1 grote symfonie. De symfonie van de sterren, van de planeten, van al die hemellichamen. Maar hier op aarde is het 1 grote cacophonie, 1 grote, moet ik het noemen, bende. En mensen die ruzie hebben met elkaar, zelfs in de kerken, zeg. Ja, dus om te wenen. God spreekt door de schepping. Het is geen spraak, maar het zijn ook geen woorden, maar het is wel een vorm van communicatie. En denk maar aan Elia. Elia die de Heer ontmoette niet in de storm en ook niet in de aardbeving, lezen we in de Bijbel in 1 Koningen 19, maar in de koelte, in de stilte. O, God doet nog wonderen. Hij laat mensen tot hem komen op de meest onverwachte wijze. Ik las laatst het getuigenis, sorry, want het boek was Frans en daarom zit ik met een Frans woord in mijn hoofd. Témoignage, het getuigenis van de leider van de communistische partij in Frankrijk, lange tijd geweest. Was een academicus van de Académie Française, een zeer groot geleerde, André Frossard. Die heeft een boek geschreven. Moet even denken. Ik zal het wel ergens genoteerd hebben. God bestaat en ik heb hem ontmoet. Hij vertelt in zijn boek, ik was in het Quartier Latin. De Françaises en de Françaises die hier onder ons zullen Quartier Latin wel kennen. De wijk van de studenten. En hij vertelt, ik liep een kerk binnen. Dat zou ik nooit gedaan hebben vroeger, want hij haatte God. Hij moest niks met God te maken hebben. En hij zegt, ik liep een kerk binnen om 17:10. En om 17:15 kwam ik buiten. En ik was een gelovige geworden. 5 minuten. 5 minuten had God nodig om zijn leven te veranderen. Hoe is het gekomen? Door een lichtstraal, door een of ander indruk. En deze man is voor velen tot een getuigenis geworden. Wanhoop niet. Wanhoop niet. Als je ook geliefden hebt die nog niet gelovig zijn. God doet zijn werk. André Frossard, prachtig getuigenis. Ja, we gaan nog eventjes een momentje verder. Profeten, en ik lees hierbij Hebreeën 1 vers 1, maar één vers. Nadat God eertijds vele malen op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Dus in het verleden sprak hij door de profeten en nu spreekt hij tot ons in de Zoon, in Jezus Christus, die hij tot erfgenaam gesteld heeft van alle dingen. De afstraling van Gods wereldlijke heerlijkheid, de afdruk van Gods wezen, dat is Jezus Christus. En iemand heeft het pas nog gezegd, meen ik, of aangehaald, ik weet niet of het Erwin was of iemand anders, de positie in verband met Jezus Christus. Het mooiste wat ik ooit gehoord heb van C.S. Lewis is dat hij was een leugenaar, een liar, hij had 3 L's, hè? Kent ze wel, of hij was de grootste leugenaar die ooit op de wereld heeft rondgelopen, of hij was een lunatic, iemand die gestoord is geestelijk. Een andere mogelijkheid is er eigenlijk niet, nog maar 1 mogelijkheid, of hij is werkelijk degene waarvan hij zei dat hij was, namelijk God geïncarneerd. God geïncarneerd, in vlees geworden. 300 jaar van stilte was er tussen het Oude en het Nieuw Testament. Weet je wat zo mooi is in de Hebreeuwse taal? Daar heb je van die woorden, die hebben zo'n mooie, diepe betekenis. Weet je wat het woord stilte in de Hebreeuwse taal eigenlijk, als we het zouden moeten omschrijven, betekent? Spatie. Als je tekst getypt hebt, dan zitten de spaties tussen de woorden. Zelfs misschien tussen de letters. Spaties. En het is zo wonderlijk in die taal. Je hebt kleine spaties en je hebt grote spaties. De kleine spaties heten setura of setuka. En de grote spaties heet petushot. Spaties. Zijn stiltes. God geeft ook in ons leven periodes dat het heel stil is. En ik zou eigenlijk willen afsluiten. God spreekt door zijn schepping. Horen we die stem? Of is het allemaal zo vanzelfsprekend? Is het zo natuurlijk? God sprak door de profeten Maar God spreekt nu door zijn Zoon, Jezus Christus. Hebreeën 1, vers 1 tot 3. Jezus, de afstraling van Gods heerlijkheid. De afdruk van zijn wezen. Als we Jezus zien, ja, zien we niet als midden, maar in de tijd van Jezus. Als ze hem zagen, dan zagen ze God. Er is niemand geweest die ooit zo was als Jezus. Broeders en zusters, beste vrienden. Zwijgt God? Hij spreekt nog altijd door zijn schepping. En ik kan u aanraden, als u diep in de put zit, ga een lange wandeling maken. In de berg, als dat mogelijk is. Of in de bossen. We zijn net een paar dagen in Zwitserland geweest. Mijn vrouw heeft wat moeite om te wandelen. Dus als ik wandel, dan wandel ik alleen. En dan wandel ik tot 3 uur per dag. En dan voel ik me zo intens gelukkig. Vooral als er sneeuw ligt in de bergen. Heerlijk. En dan ontdek ik daarin God die zich aan mij wil openbaren. Hoef ik alleen maar naar een sneeuwkristalletje te kijken om te weten dat God wonderbaar is. God spreekt door zijn profeten. God kan spreken door mensen ook die daarvoor aangesteld zijn. En God kan ook op andere wijze spreken. Ik ga afsluiten. Dat heb ik 2 keer gezegd, als ik me goed kan herinneren. Dat is de 2e keer. Kennen jullie moeder Teresa? Ja. Ik geloof dat ze overleden is, hè? Ja. Mag even wachten. Surprise. Moeder Teresa heeft jarenlang in India gewerkt. Ze heeft een periode, ze beschrijft het in een van haar boeken, dat ze zo ontzettend down was en zo ontzettend terneergeslagen, dat ze het werk eigenlijk niet meer verder kon zetten in India. Het was haar veel te zwaar geworden. En toen was er een priester en die schreef haar en die sprak haar over die tekst. Psalm 22, vers 2. Wat in Matteüs 27 aangehaald wordt, waarin Jezus uit wanhoop, uit verschrikkelijke pijn, het uitroept van het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die priester, die vertelde haar over 2 standbeelden van Christus. En het eerste gaan we dan nu zien. Ja? Ik hoop niet dat het te zien, ik hoop dat het een beetje te zien is. Dat is een standbeeld van Jezus Christus. Dat staat voor de Italiaanse kust bij de plaats Fruttuosa. En dat beeld, kun je nagaan waar dat beeld staat? Wat zwermt er daar om zijn hoofd rond? Vissen! Dat Christusbeeld staat helemaal op de bodem van de zee. En daar staat Christus met zijn handen omhoog. En er is een kleine lichtstraal die daar door het water komt. En hij staat daar al heel lang en het schijnt dat het beeld helemaal verroest is. En er zijn allerlei dingen die de mensen in de zee gegooid hebben en die allemaal op hem terechtgekomen zijn. Dat is Jezus in zijn grote lijden. Hebt u verdriet, pijn, u ziet het niet meer zitten. Jezus, zei iemand, is gedaald tot de bodem. Hij staat op de bodem, je kunt niet verder. Hij kon niet verder in het lijden. En Jezus staat daar in dat water als het ware en hij schreeuwt het uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En in Gethsemane was het ook al zo moeilijk. Moeten we het daarbij houden? Laat God ons zo diep zinken. Kunt u zeggen dat u dieper bent gedaald dan Jezus Christus in uw lijden, in uw pijn, in uw zorgen? U kunt niet dieper. Hij is het diepste gegaan. Maar eindigt daarmee het verhaal. Er is nog een ander standbeeld. Dat gaan we nu zien. Christus, overwinnaar. het beeld wat staat boven de stad Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Christus is helemaal afgedaald in de diepte en hij zag het ook niet meer zitten. Laten we het maar zo zeggen. Maar toch zond God een lichtstraal. En weet je wat dan zo fantastisch is? En we leven daar ook naartoe. Binnenkort is het Pasen. En dan leven we vanuit niet alleen het geloof, maar de zekerheid. Dat hij niet alleen is gestorven voor ons, maar dat hij ook is opgestaan uit de doden. Christus ontzettend diep afgedaald. Christus verhoogd. Broeders en zusters, ik weet niet wat u hiermee wilt doen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ontzettend bemoedigd was toen ik hiermee bezig was. Ik zei tegen de Heer, ik ben zo laatst tijd zo diep afgedaald in de problemen en de zorgen, juist dikwijls om andere mensen. En dan zie ik ineens dat beeld voor me van Rio de Janeiro. Christus is overwinnaar. God zwijgt, misschien op bepaalde periodes in je leven. Kijk naar de vogels van de hemel, kijk naar de schepping, kijk naar Jezus Christus, luister naar de profeten, lees Gods woord, hij is overwinnaar. Ik wil het hierbij laten en ik ben heel dankbaar dat ik hier iets aan heb voor mijzelf en ik wil dat ook graag aan jullie doorgeven. Christus lijden, maar Christus overwinnaar. Halleluja. Geprezen zij zijn naam.